Terugkijk op mijn leven in de media, kan ik maar één ding concluderen. En dat is dat ik met heel, heel veel mensen heb gesproken. Het begon ooit met gesprekken met celebrities.
Charlie, why the hell would you invite me to your house?
I saw your highlight reel. And I was most impressed.
Maar ondanks alle conversaties met dit soort oppervlakkige types, diept er wel ergens een rode draad door alles heen.
En als mij straks wat gebeurt, ik ben blij dat je mij die gelegenheid geeft, als mij wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk.
Ik kon belangrijke mensen in de ogen aankijken.
En wat is nou mooi, dat er ook een programma is, of je het nou met iemand eens bent of niet, waar je gewoon de waarheid mag vertellen. En dat is hier dus een groot compliment, alsjeblieft.
Ik begon het te zien.
But now it seems like we're involved in all these conflicts of going over and disrupting the world and causing chaos in the world. That we're almost looking like we're as bad as some of these terrorist countries because we're going in and ruining everything and then leaving it all a mess.
En het leidde allemaal tot dit moment. Iedereen die denkt dat ik overdrijf, wordt wakker! Die mensen zitten opgesloten. Fucking lockdown. Voor wat? ...47 miljoen mensen. Voor 623 doden. Dit klopt niet. We zijn overgenomen. Er is een angstoorlog aan de gang. En zonder dat we het doorhebben, hebben we verloren. Ik ben onlangs een paar dagen ertussenuit geknepen. En ik heb dat gefilmd.
Ik heb het niet geschoren, ik zie er niet uit. Maakt niet uit, maar het is wel heel leuk.
De reacties daarop waren zo fantastisch dat het heeft me op een gedachte gebracht. Wat ik graag zou willen doen in de maand augustus is een reisprogramma maken, een serie programma's, een serie shows on the road. Maar dat worden dan vlogs, het worden shows, het worden interviews, het worden gesprekken met bijzondere mensen. De Jensen Zomer Roadshow. Ik moet dit doen. Ik wil dit doen. En het gaat allemaal gebeuren in Europa. Ik ga kijken wat er in Europa aan de gang is. Wat speelt er nou? Ik geloof niet wat Van der Leyen zegt. Ik geloof niet wat de Europese media zeggen. Nu is de tijd om te kijken wat er echt aan de hand is. Maar natuurlijk, zo werkt het leven. Om dit te doen, daar heb je geld voor nodig. Ik heb een extra 20.000 euro nodig om dit een maand lang te doen. Vinden jullie dit een goed idee? Vinden jullie dit leuk? Steun ons, support ons. De Jensen Zomer Roadshow inzamelingsactie voor 20.000 euro start nu. Mijn dank is immens.
Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Sorry, ik ben even van slag hier, want het is zelden dat zo last minute hier in de show dat er nieuws binnenkomt wat je nooit aan had zien komen en wat heel onverwacht is. Maar het is daadwerkelijk net hier beland, hier op mijn desk hier. Rutte gaat naar de NAVO. Wat een verrassing. Het is aan de ene kant toch wel mooi dat we gewoon kunnen zien dat het allemaal zo weinig voor een poppenkast het allemaal is, wat er zo weinig voorstelt. Rutte, hoogste baas van de NAVO. Zo'n bruikbare idioot die daar. Dus je weet gewoon, op al die posities zitten bruikbare idioten. Een man met geen origineel idee in zijn hoofd. Een leugenaar. Een uitvoerder van een kwaadaardig plan. En die gaat daar gewoon zitten. Gewoon met dat leeg hoofd van hem. Oud medewerker personeelszaken van Unilever. Zat hij daar op die afdeling. Dat is de enige man. Tussen 85 vrouwen. Het is toch ongelooflijk. Rutte naar de NAVO. Het is toch te belachelijk voor woorden. En inderdaad, dames en heren, jongens en meisjes, personen ze met en of zonder penissen. De Jensen Zomer Roadshow. Dat willen wij gaan maken. En dat doen we in augustus. Je hebt net de oproep horen doen. En ik haal al even een paar angels die sommige mensen natuurlijk mee zouden kunnen komen. Ja, Jensen, dus wij moeten voor jouw zomervakantie gaan betalen. Nou, ik geloof mij één ding, en dat kan iedere tv-programmamaker of mediapersoon kan dat zeggen. Als je iets on the road doet met een groep mensen en je moet daar monteren, je moet daar opnemen, je moet daar dingen regelen in de setting wat je niet gewend bent. Dat is alles behalve vakantie. Dat is echt keihard werken en dat is destabiliserend werken en dat is, het is een avontuur. En daar zullen we je op meenemen. Maar het is zeker geen vakantie en daar moet je mij echt in geloven. En dat is, en of mensen, 20.000 euro, dat is wel heel veel. Luister, als je met 3-4 man op pad bent, als je naar verschillende landen gaat, als je moet monteren, als je gasten moet regelen, als je dingen moet verzorgen, als je dat zoveel weken wil doen, dan is dat echt helemaal niks. 20.000 euro een gemiddeld tv-programma die op locatie draait, zoals dat heet, die geeft dat in één avond, dat hele team geeft dat in één avond al uit aan gin tonics. En wij gaan daar een hele maand content voor maken. En ik denk dat we een aantal hele, hele, hele bijzondere momenten mee zullen maken. En het doel is ook om het in Europa te doen, om te kijken wat in Europa aan de gang is. En wat ik ook leuk zou vinden als jullie doneren, dat jullie mij ook een suggestie geven via de mail robert@jensen.nl. Wat zouden jullie nou leuk vinden om te zien? Wat zouden jullie mij adviseren? Hebben jullie leuke ideeën voor insteken voor gesprekken, programma's of plekken om naartoe te gaan? Laat het mij weten via robert@jensen.nl. Maar ik heb 20.000 euro nodig. We hebben tot augustus om dit voor elkaar te krijgen. En dan kunnen we on the road. En ik denk dat dat voor mij ook heel goed is. En voor iedereen om er even uit te zijn. En meer mensen te spreken. Om meer gesprekken te doen. Dat is toch één ding wat wat ik hier tegenwoordig doe. Ik mis het niet. Maar ik weet wel dat ik het heel leuk vind. Het inspireert mij altijd om met mensen te spreken. Ik vind dit ook fantastisch natuurlijk om te doen. Maar zwaar, maar moeilijk. Maar ik vind het wel mooi dat ik dit zo op deze manier mag doen. Maar de Jensen Zomer Roadshow, 20.000 euro. Kom met suggesties als je doneert. robert@jensen.nl. Ik ben heel benieuwd of we het gaan redden. Maar ik heb er volle vertrouwen in. Want ik denk dat dit gewoon moet gebeuren. En dit sensationeel zal gaan worden. Met heel veel content. Heel veel content, hè? Dus dat is hem. Waar ik het vandaag over wil hebben, over heel veel dingen. Maar voornamelijk weer over de misleiding. Hoe wij constant leugens verteld worden die ons voorgespiegeld worden als waarheden. En waar ze onze perceptie van wat er echt aan de gang is mee manipuleren. En dat lukt ze ook heel erg goed. En dat is bij ons allemaal wel eens gelukt op een punt in ons leven. En dat lukt ze misschien op een soms nog steeds. En dit is constant iets waar je voor moet waken. Want perceptie is wat zij zo spelen zei, perceptie is realiteit. En dat is natuurlijk onzin. Ik heb het al eens eerder gezegd, ik zat ooit in managementfuncties in de media. En dan ga je soms naar zo'n toespraak van de allergrootste baas van dat bedrijf. Ik weet nog heel goed. Dat is een grote, 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 de allerhoogste baas, Thomas Middelhoff van RTL. Die Bertelsman, heel groot. En die een speech, een kleine groep mensen. En die Bertelsman, en die Middelhoff, die stond daar te vertellen. Die later ook in de bak gegaan is voor helemaal andere dingen. Ik weet niet precies wat het nou is, maar allemaal financiële fraude. Weet ik wat allemaal. Maar in ieder geval, hij stond daar en hij riep daar, die Giesel. Hij riep op zo'n podium, riep daar. Het belangrijkste om te weten is, perceptie is realiteit. Dat is zo'n zakenterm, zo'n businessterm die iedereen nog steeds eruit gooit. Perceptie is realiteit. Dus perceptie is zoals je verteld wordt dat het moet zijn. Maar het hoeft niks te maken te hebben met de realiteit. Maar perceptie is realiteit. Dus we leven naar een perceptie. Wat ons verteld wordt wat de realiteit is. Terwijl ik zat toen aan te luisteren naar die imbecil. Ik denk, weet je wat het is? Dat is zo'n gelul. Als je met gezond verstand naar dingen kijkt, dan is het gewoon perceptie is perceptie en realiteit is realiteit. Dat slaat nergens op dat realiteit dat perceptie is of perceptie realiteit. Nee, realiteit is realiteit, perceptie is perceptie. Perceptie is een gecreëerd iets. Maar zo doen ze dat. Zo creëren ze de omgekeerde waarheidwereld. Ze vertellen je een leugen en zeggen dat het de waarheid is. En daar botsen we steeds tegenaan. Het hoeft niet zo te zijn, zeg ik altijd. Het hoeft niet zo te zijn, het hoeft alleen maar zo te lijken. En dat is ook zo, want dat lijken is de perceptie. Maar het hoeft niet zo te zijn. Het zijn is de realiteit. Als je me nog kan volgen, nou, dan ben je heel ver in dat wakker worden proces. En er zijn zoveel voorbeelden van hoe er gespeeld wordt met de perceptie van mensen. Ik kwam dit filmpje tegen. En dit is als het ware... Ik weet, heel veel mensen zitten nu tegenwoordig te kijken van... Oh, is het AI? Of is het echt waar? Of is nee, dit is volgens mij nep. Iedereen toetst dat nu aan. Dat is eigenlijk een hele gevaarlijke ontwikkeling. Dat mensen niet meer weten of ze nou naar iets echt zitten te kijken of naar iets neps. Zoals bijvoorbeeld mijn optreden in de Tweede Kamer. Er zijn nog steeds mensen die denken dat ik daar niet in die Tweede Kamer stond. Die denken nog steeds dat het door AI gegenereerd was. Wat knap gedaan, knap in elkaar gezet, lees je af en toe nog wel eens. Maar ik stond daar daadwerkelijk echt. En ik heb al uitgelegd hoe we daar waarom ik daar was. Ik was uitgenodigd bij zo'n FVD-ledendag door Baudet. En die zei van, kom een speech geven als staatssecretaris. Ik zeg, oké, doe ik. En het voor de rest helemaal niks. Ik heb er geld voor gekregen. Ik ben ook geen lid van welke politieke partij dan ook. Maar ik heb dat daar gedaan. En ik stond daar in de Tweede Kamer. Want de Tweede Kamer biedt dat aan alle politieke partijen. Op zaterdag in het weekenden. Maar niemand maakt er gebruik van. Omdat ze kunnen de zalen niet vinden... met FVD vullen, maar die politieke partijen, want die hebben helemaal geen leden. En FVD is wel populair, die heeft veel leden en krijgt nooit zetels, maar wel heel veel leden. Op een of andere rare manier. En die kunnen het makkelijk vinden. Dus ik stond daadwerkelijk daar echt. Maar hier dit filmpje, en ik denk dat het echt is, want waarom zou je dit zo in scène zetten? Hoe je mensen bang kan maken, hoe je mensen in een paniek kan brengen. Dus er is een gast, die heeft iets heel slims gedaan, die streamde iets naar de televisie. Hij zat met zijn moeder tv te kijken. En hij deed net, het was net zo'n breaking news ding van CNN. Er staat iets verschrikkelijks te gebeuren. Er is iets aan de hand. Maar moet je kijken hoe makkelijk mensen, gewoon maar omdat ze zitten denken te kijken naar het nieuws, en het nieuws is echt, hoe makkelijk je ze in paniek kan brengen. Dat hebben we bij Kiona natuurlijk ook gezien. Met al die beelden die allemaal niet klopten. Maar het was alleen maar perceptie. En dan gaan mensen zich naar gedragen. Als je niet doorhebt hoe bespeeld we worden, dag in, dag uit. Kijk eens even, dit is wel heel leuk gedaan.
What is going on?
And good morning, we have an NBC News special report.
High oval-shaped object appears in major cities. Gordo, there's something going on!
Hans.
Okay. All right, I'm getting a little nervous here. Dear God.
Het is een UFO.
What the fuck?
What's going on?
Public safety.
Gore! What is this?
I don't know, but I'm getting nervous. See, I told you guys we needed a fucking plan. We need a fucking... Call Anthony. Call Anthony! Gordon!
What is that?
I'm afraid. Okay, my phone is not fucking working! Okay.
Oh, they're saying aliens.
Aliens.
What? Oh, dear God! Call Nani right now! Stop playing around! Hey, Gordy? I'm scared. I'm afraid. I'm afraid! Gordy!
What should we do?
Stop sitting on your fucking ass and help me! Not that anything was supposed to happen for this emergency! Dom, I don't feel good. Dom, I feel lightheaded. Dominic, I feel lightheaded. I need to go. Come help me! Oh, fuck!
Nou, het ding is natuurlijk, dit is gewoon puur perceptie. Zij denkt dat er iets gebeurt, omdat het op tv laten ze dat zien. En er zo'n filmpje wordt ingesteld. Maar het is hetzelfde wat er gebeurde. Kiona is het beste voorbeeld. Zo'n volle IC, wat helemaal, bedoel, niemand wist dat het jaar ervoor de IC's ook allemaal vol lagen. Het werd alleen maar angstmaken. En zo breng je mensen in een staat van paniek. En dat doen ze met zoveel. Het is gewoon echt de misleiding. Het bespelen van de perceptie. En dat doen ze heel, heel slim al zo lange tijd. Wat mij zo irriteert over het klimaat. En dat blijft maar doorgaan. Het is constant het klimaat is het gevaar en het komt eraan. En als we nu niet ingrijpen, en dat roepen ze al 40, 50 jaar. En het enige is, we krijgen minder rechten, we mogen minder dingen doen. We worden constant beperkt in wat we wel of niet mogen. Er wordt gezegd en er wordt bespeeld met de perceptie, de angst. En we gaan elkaar, worden weer politieagent van elkaar. Hè? Zo van, die uitstoot, je stoot te veel uit, dit niet, zus niet. Je vliegt te veel, je doet wat, je doet zus en je doet zo. Terwijl dit net zo is als het filmpje wat ik net liet zien van de Wilma. Die als een O. Hans zat te schreeuwen omdat er een fake filmpje werd ingestart door die zoon. Dit is het, maar in de realiteit, gebeurt dit echt. En waar ik het dan heb over de realiteit, is dat bedrijven als CNN, die gewoon een speelbal zijn natuurlijk van de kwade krachten, maar die doen net alsof zij het nieuws brengen, maar er zit een totale agenda achter, een totale propaganda. Daarom wil ik nog even mee dat klimaat is zo hoe ze ons nu aan het bespelen zijn. De zomer, weet je, nu wordt het weer warm weer. We hebben een hele slechte winter gehad, hele slechte zomer tot op heden. En wat gaan ze nu doen? Dan wordt het wat warmer natuurlijk volgende week. Nou, dan gaan ze los. Hè. Ze staan in de startblokken om ons het idee te geven dat het allemaal zo ontzettend heet is. En het schijnt allemaal weer in Zuid-Europa ook zo heet te zijn. Want als je met mensen spreekt, daar valt het enorm mee. Maar hier, houd je kleding aan en drink zoveel dat je geen dorst krijgt. Zo voorkom je oververhitting in het zuiden. Ook zo die advies, weet je, we zijn met kinderen of zo. Maar het is constant die dreiging van oververhitting en er gaat iets met je gebeuren. Maar dit was de technical director van CNN, Charlie Chester. Die is door het fantastische Project Veritas in het geheim gefilmd. En die vertelt hier exact, dit is iemand die hoog bij CNN zit. En die zegt gewoon, bij CNN is al afgesproken, dit was toen Kiona op zijn eind liep. Zo van, nou weet je, als de tijd rijp is en dan gaan we het klimaat gewoon doen we net alsof iedere storm dat climate change is. Hij geeft het gewoon toe in een verborgen camera. Dit is dan CNN, zogenaamd de nieuwsorganisatie.
This story comes up, they're going to latch on to it. They've already announced inner office that once the public will be open to it, we're going to start focusing mainly on climate. Climate, like global warming, and like that's going to be our next, like, I don't know, like, what's the word I'm looking for? It's going to be our focus. Like our focus was to get Trump out of office, right? Without saying it, that's what it was, right? So our next thing is going to be for climate change awareness.
What does that look like?
I don't know. I'm not sure. I have a feeling it's just going to be like constantly showing videos of like decline and ice and weather warming up and like the effects it's having on the economy and really talking
about it.
Head of the network, like just
who's that? Is that Zucker?
Yeah, I imagine that he's got his council and they've all like discussed like where they think.
So that's like the next
pandemic like story like that will beat to death, but that one's got longevity, you know what I mean? It's not like there's a definitive ending to the pandemic, or you know, like it'll taper off to a point that it's, you know, not a problem anymore. Climate is going to take years, so they'll probably be able to milk that for quite a bit, you know.
So, climate change overload.
Be prepared, it's coming.
Ja, nou, het is nu aan de gang, maar het is inderdaad wat hij zegt. Het is precies wat er gebeurd is. Kiona opeens weg, toen kwam Oekraïne natuurlijk, Israël. Maar climate change is iets wat er altijd door blijft gaan. En het is dezelfde bullshit. Het is spelen met de perceptie. Er is niks aan de hand. Ik heb een paar goede mails gekregen van mensen ook. Het ding is, die slechte, die zomer tot op heden. Hè, zeggen mensen, ja, het is toch wel heel raar. Hè? Dat is toch wel anders met het klimaat. En dat is, luister, ik loop 51 jaar rond op deze planeet. En ik kan me heel veel zomers herinneren die precies zo waren zoals nu. Heel veel. Die waren precies zoals nu. Gewoon helemaal verregend, weggeregend. Het was slecht weer. Het was meestal zo. Ik bedoel, we hebben nooit echt goede zomers in Nederland. Ja, soms kan het een keer meezitten, een maand. Maar dan stort het allemaal wel weer in. Het zijn geen goede zomers. Maar dit is niet anders dan dat ik het zo vaak heb meegemaakt
in Nederland. En ik kreeg een mailtje van een glazenwasser. Van die is gepensioneerd, 66. Ik kan het mailtje even niet vinden, maar die was 66. En die zei ook, het is precies hetzelfde tegen mij. Hij zegt, ik kan me herinneren in mijn hele leven als glazenwasser. Er zijn hele zomers verregend. Er is helemaal daadwerkelijk niks aan de hand. Maar de perceptie is dat, verandering, global warming. En ze blijven daarmee doorgaan. En hou je vast, want nu wordt het warmer en nu gaan ze weer helemaal los, ouderwets. Heb je dat filmpje gezien van die Stonehenge? Dat monument in Engeland. Dat door die activisten, die klimaatactivisten, gewoon dan in oranje verf is ondergedompeld. Nou, mensen spreken er schande van. Dit is een historisch ding. Nou, is dit natuurlijk ook. Ja, ik heb niks met die gasten natuurlijk, want die geloven in een leugen en. Weliswaar, ze hebben ook betaald. Want hoe komen ze nou overal allemaal altijd maar binnen met al die dingen, dat materiaal? En dan krijgen ze toch eigenlijk altijd voor elkaar. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, toen ik dit was het enige is met de Stonehenge. Ik ben daar één keer geweest. Nou, wat een belachelijk monumenten zijn dat. Weet je, dat wordt echt zo. Het ligt ook aan een snelweg, dat zie je niet. Je denkt, dit is het midden in het landschap. Maar het ligt aan een snelweg. En dan ga je daar staan kijken. En dan denk je van, dan moet je daar in een fantasiewereld kruipen. Dat het zo eeuwen oud is en zo lange tijd geleden dat het staat. En dan ga je naar een museumpje ernaast. En dan zie je gewoon dat ze het zeg maar in de jaren 90 hebben ze al die stenen losgemaakt en hebben ze ze schoongemaakt. En dan stond er dus helemaal niks meer. Dus hebben ze daarna hebben ze het teruggezet. Het is echt een daadwerkelijke aanvraag. En dan denk ik ook wel eens, je wordt ook soms met die monumenten en die oude dingen, je wordt ook gewoon uitgelachen door die griezels. Van, weet je, laat de mensen daar maar naartoe gaan. En wij weten wel echt hoe het verhaal is. Het slaat echt helemaal nergens op. Maar een van de dingen waar je ook zo misleid wordt, dit ging rond, is, en in mijn hele leven ben ik dat geweest. Weet je, dat Gaddafi en Libië. Ik wist één ding zeker toen Engeland samen met Amerika Libië begon te bombarderen en Gaddafi weghaalde. Ik wist totaal niet. Ik begreep totaal niet waarom dat gebeurde. En ik voelde al aan toen de tijd. Dat klopt helemaal niks van. Want we hebben toch helemaal geen last van die Gaddafi. Maar inmiddels is het natuurlijk overduidelijk dat dit weer de kwade krachten zijn. En ja, sorry, ik moet het zeggen. Het is weer het Westen. Het is weer Amerika en dan met Engeland en erachteraan. Die uit het niks leek Gaddafi aan te vallen. En Gaddafi werd echt neergezet, ook toen ik opgroeide, als echt een hele gevaarlijke man, een terrorist, die het Lockerbie-bombardement was hij verantwoordelijk voor, wat altijd flinterdun is geweest, het bewijs. Reagan noemde hem altijd de mad dog, de gestoorde hond in het Midden-Oosten. En Gaddafi werd echt neergezet als een soort van Hitler-achtig persoon. Maar nou ging er iets rond en dat bracht eigenlijk heel veel dingen bij elkaar waar ik zelf ook wel achter gekomen was. Waarom werd Gaddafi nou vermoord? Want hij werd echt vermoord, hè? En we hebben natuurlijk nog steeds, kennen we het hele bekende clipje van Hillary Clinton. Die werd verteld, voordat ze een interview ging doen, dat Gaddafi vermoord was. En ze barstte in lachen uit. Haha, we came, we saw, he died. Met die satanische lach van dat wijf. Weet je nog? Het is echt, echt verschrikkelijk. Maar dus Gaddafi gewoon vermoord. Maar wat was er nou dan daadwerkelijk toen de tijd aan de gang in Libië? En dit ging rond. 1. Libië had geen elektriciteitsrekening. Elektriciteit was gratis voor alle burgers. 2. Er waren geen rentetarieven op leningen. Wauw. De banken waren staatseigendom. De leningen aan burgers waren volgens de wet 0%. Gaddafi beloofde geen huis voor zijn ouders te kopen totdat iedereen in Libië een huis heeft. Alle pasgetrouwde stellen in Libië ontvingen 60.000 dinars van de overheid en daarom kochten ze hun eigen appartementen en stichtten ze hun gezin. Onderwijs en medische behandeling in Libië zijn gratis. Voor Gaddafi waren er slechts 25% lezers tijdens zijn bewind, 83. Dus voor Gaddafi konden maar 25% van de mensen in Libië lezen. Tijdens zijn bewind is dat verhoogd naar 83%. Als Libiërs op een boerderij wilden wonen, kregen ze gratis huishoudelijke apparaten, zaden en vee. Als ze geen behandeling kunnen krijgen in Libië, zou de staat voor hen $2300 plus accommodatie en reizen financieren voor behandelingen in het buitenland. Als je een auto hebt gekocht, financiert de overheid 50% van de prijs. De prijs van benzine werd $0,14 per liter. 0,14, dat is 14 cent, hè? Libië had geen buitenlandse schuld en de reserves bedroegen 150 miljard. Al die reserves zijn nu wereldwijd bevroren door diezelfde griezels. Omdat sommige Libiërs na schooltijd geen baan kunnen vinden, zal de overheid het gemiddelde salaris betalen als ze geen baan kunnen vinden. Een deel van de olieverkoop in Libië is rechtstreeks gekoppeld aan de bankrekening van alle burgers. De moeder die het kind heeft gebaard ontvangt $5,000. 40 broden kosten 0,5, dus 15 cent voor 40 broden. Gaddafi heeft 's werelds grootste irrigatieproject geïmplementeerd, bekend als Big Man Project, om de beschikbaarheid van water in de woestijn te garanderen. Dus moet je kijken hoe goed deze man zorgde voor zijn bevolking. En het grappige is, dit is GROK, dat is dat AI... verificatieprogramma, fact-check programma van Twitter, van het voormalige X van Elon Musk. Maar die hebben dat dus allemaal gecheckt. En ze doen een kleine nuances hier en daar. Dat brood werd zwaar gesubsidieerd, maar de kosten waren niet altijd zo laag als beweerd. Ja, oké, okay, hartstikke leuk, even zo'n... Maar in de grote lijnen klopt het gewoon. En GROK en de fact-checkers zijn dat er dus mee eens. En vergeet niet dat Gaddafi ook... plannen had voor een Afrikaanse dollar. Nou, dit alles bij elkaar opgeteld. Dat is toch een fantastisch. Wat is dit nou het gevaar? Ja, tenzij je wil in die omgekeerde waarheidswereld dat het tegenovergestelde gebeurt. Precies waar wij nu in leven met z'n allen. De controle, controle, controle van een klein groepje mensen. Ja, dat gaat hier tegenin. Dit is daadwerkelijk allemaal goed voor de bevolking zelf. En hoe ziet de bevolking er tegenwoordig uit? Wat gebeurt er tegenwoordig in Libië? Bij ons wordt er verteld, oh, Libië is bevrijd, bevrijd. Wat zijn we fantastisch bezig als het Westen. We zijn bevrijd. Die dictator van de Gaddafi, die zo slecht is voor zijn mensen, die ze mensen onderdrukt. Die man, daar zijn nu de bevolking van verlost. Hoe leuk is dat niet? Weet je, dat is gewoon weer slavernij in Libië. En ik heb laatst een video gekeken van zo'n blogger of vlogger die naar gevaarlijke gebieden reist in de wereld. En dat hele Libië is gewoon een puinzooi geworden. En dankzij wie? Dankzij de goede gasten. Terwijl, zie je, de perceptie wordt gegeven, dit is een slechte man, een dictator, onderdrukt zijn mensen. Wat was de realiteit? Iets anders. De leugen is de waarheid en de waarheid is de leugen. En ik heb hier ook nog zo'nzelfde vraag gekregen. Want je krijgt allemaal dit soort... Het is ook nog woningmisleiding tegenwoordig. Hè? Oh, de prijzen gaan maar omhoog. De woningmarkt is sterk en de woningmarkt dit en zus en zo. Nieuwe verkoopgolf huurwoningen opkomst. Doorstroming naar koophuis stagneert. Hi Robert, allereerst wat fijn om altijd naar je te luisteren. Al jaren, inmiddels denk ik 27 jaar. Je trekt mij aan als een magneet sinds het eerste moment dat ik je hoorde. Ik kijk altijd uit naar je volgende show waar je met ochtendroutine zit verweven. Zodra ik de douche uitstap, zet ik je nieuwste show aan om als gelijkgestemde te beginnen. Zo fijn om je te horen en tevens te weten dat je een grote aanhang hebt met dezelfde denkwijze. Nu heb je als Jens Babbe al veel voorspellingen goed gehad. Graag zou ik de mening vooruitziende blik van Jens Babbe vernemen over de huizenmarkt. Wat zijn je voorspellingen hierin? Hoe schat je dit in? Gaat de huizenmarkt knappen, zoals in 2008? Zullen ze een hoge rente en de hoge huizenprijzen in stand houden? Of nog verder laten oplopen onder het mom schaarste op de woningmarkt? Ik zit ontzettend in dubio om vanuit een huurwoning nu door te stromen naar een koopwoning. Voor hetzelfde geld is je huis over 3 à 5 jaar met alle gemak een ton minder waard. You will own nothing and be happy. Dan kom je nooit meer uit de ellende. Huren geeft vrijheid op hoge termijn, maar op lange termijn komt het uiteraard niet naar je toe. Maar voor hetzelfde geld knapt de huizenmarkt niet, wordt het alleen maar duurder en sla je jezelf achteraf voor je kop dat je niet hebt gekocht. Zonder de enige rechten aan te ontlenen, wat denk jij, Jens Babbe? Keep it up met je show en geniet vooral van je vrienden, familie, het reizen en de goede wijnen. Liefst Amy. Amy, dankjewel voor je hartstikke mooie e-mail. Ik kan een voorspelling doen. Ik kan wel zeggen wat ik ervan vind, maar ik ben hier geen expert in. En dat weerhoudt mij er doorgaans niet om er wel een mening over te hebben. Nee, dat is een geitje. Maar het ding is dat het ding, gezond verstand is natuurlijk heel belangrijk om te gebruiken. Maar het bracht mij even terug. Ik heb tijdens mijn verjaardagshows, mijn 50ste verjaardagshows van vorig jaar, dat waren 3 afleveringen, heb ik een fantastische audio uitgezonden. En dat kwam uit eind jaren 80. En dat was Dr. Lawrence Dunnigan. Die vertelde naar aanleiding van heel veel aantekeningen die hij maakte. Van een gesprek die hij had. Een toespraak van Dr. Richard Day op 20 maart 1969 in Pittsburgh. Dr. Richard Day was een ingewijde van de Griezels. Zeg van de Nieuwe Wereldorde van de Rockefellers toen de tijd. Hij heeft heel veel te maken gehad met Planned Parenthood. Met abortus, klinieken opzetten. En dat was hij, zat hij er middenin. En hij wist van alle plannen af die ze met de wereld hadden voor de komende 100 jaar. Deze giezels, want de plannen gaan natuurlijk al zo lang terug. Als je die shows niet gehoord of geluisterd of gezien hebt, je moet eens even doen, je slaat achterover dat eind jaren 60... al die dingen die, waar we nu nog steeds in zitten, dat die gewoon voorspeld zijn. En Dr. Lawrence Dunnigan, die heeft in eind jaren 80, toen Dr. Richard Davis overleden, heeft hij dit bekendgemaakt, heeft hij hierover verteld, naar aanleiding van zijn notulen daarover. En wat Dr. Lawrence Dunnigan zei, van de, dat hij dacht eerst eind jaren 60, nou, dat gaat allemaal wel heel erg ver. Maar hij zegt, wat schetst me verbazing, dat hij 10 jaar daarna alles uitkwam wat hij zei. En sterker nog, nu 20 jaar later zie ik nog steeds dingen gebeuren die eind jaren 60 verteld werden. En één ding heb ik nooit uitgezonden, en dat kan ik nu wel even doen, want dit bracht met het mailtje over de woningmarkt en wat ze met woningen willen. Dit is onderdeel ook van een plan om huizen heel duur te maken, zodat eigenlijk niemand het kan kopen. En luister wat dus Dr. Lawrence Dunnigan genoteerd had. Een transcriptie van de toespraak van Dr. Richard Day in 1969. Dus dit wat werd gezegd in 1969 over huizen. Over huizen, hoe dat in de toekomst zou gaan lopen. En denk dan even aan You Own Nothing, But You'll Be Happy. De bekende World Economic Forum voorspelling.
Privately owned housing would become a thing of the past. Cost of housing and financing housing would gradually be made so high that most people can afford it. People who already own their houses would be allowed to keep them. But as years go by, it would be more and more difficult for young people to buy a house. Young people would more and more become renters, particularly in apartments or condominiums. More and more unsold houses would stand vacant. People just couldn't buy them. But the cost of housing would not come down. You'd right away think, well, the vacant house, the price will come down, people will buy it. But there was some statement that to the effect that the price would be held high, even though there was many of them available, so that free marketplaces would not operate. People would not be able to buy these, and gradually more and more of the population would be forced into small apartments. Small apartments which would not accommodate very many children. Then as the number of real homeowners diminished, they would become a minority. There would be no sympathy for them from the majority who dwelt in apartments. And then these homes could be taken by increased taxes or other regulations that would be detrimental to home ownership and would be acceptable to the majority.
En wat hij ook nog zei, is dat heel veel huizen gewoon, die zijn zo duur. Die worden zo duur dat ze ook niet meer verkopen. En de prijs blijft maar omhoog gaan, maar er zijn geen kopers. En uiteindelijk de mensen die daarin zitten, die sterven of die kunnen het niet meer betalen door hoge rentes en dat soort dingen. En die worden dan langzaam worden ze eruit gezet. Dit is een plan van meer dan het is 55 jaar geleden dat dit genoteerd werd. 1969. En hoeveel is daar nu niet realiteit van geworden? En zo zijn er honderden voorbeelden uit die speech van Dr. Richard Day. Dus hier moet je maar eens over nadenken, Amy, als je denkt van moet ik kopen of niet? Want je kan wel kopen, dus je kan het nu betalen, maar kan je het later nog verkopen? En kan je, er zijn heel veel elementen waar je aan moet denken van welke kant gaat dit nou op? En ja, goed om even goed over te mediteren. Maar uiteindelijk gewoon doen wat je wil en wat goed voelt. En een heel groot ding is natuurlijk nog steeds leven bij de dag. Maar het wel slim doen. Want het is de perceptie dat het kopen van een woning is altijd goed. Maar tegelijkertijd zijn ze aan de andere kant aan het schakelen dat het helemaal dat iedereen moet gaan huren. En de mensen die gekocht hebben, die moeten uit hun huis. Want het moet overgenomen worden. Dus je ziet hoe al die huizen allemaal gekocht worden door grote bedrijven als BlackRock overal wereldwijd. Maar ze vertellen nog steeds altijd goed om te kopen. En tegelijkertijd langzaam, you'll own nothing, but you'll be happy. En als je nou echt een plan wil weten van perceptie en realiteit. De realiteit is natuurlijk dat reizen is iets fantastisch. Dan ga je ergens anders naartoe, andere cultuur. Je krijgt te maken met mensen. Maar Is dat binnenkort nog met al die prijzen? En dat wordt natuurlijk ook vanwege climate change wordt het allemaal maar duurder. En de belastingen op vluchten en dit. En het wordt gedemoniseerd. Is het nog wel te betalen straks voor mensen? Ook dit prachtige clipje van het World Economic Forum. Waar daar Andrew Ross Sorkin gewoon precies vertelt. Moet je nagaan hoe hier gespeeld wordt met de perceptie van mensen. Als je het dan nog mensen kan noemen. Want je gaat de armere mensen, alleen voor de superrijken gaan nog reizen volgens Andrew Sorkin. Maar de minder rijke mensen of de arme mensen, die zetten ze gewoon een virtuele bril op. En dan zit je ook op een eiland. Dat zegt hij.
There's going to be people of means who are going to travel. And then there's going to be people maybe who have lesser means who might actually be able to use an Oculus or a Magic Leap or some other kind of device to travel to the same place, but from their own couch. But in many ways, it's actually going to create even more distance.
Ja, tuurlijk. Wat denk je dan? Maar dus de rijken mogen vliegen en de armen zitten in virtuele wereld. En dat moet dan de realiteit zijn. De virtuele realiteit. Als je het hebt over perceptie is realiteit, als je dat probeert te hier. Kom. Oh Hans, we gaan vanavond, waar wil je? Naar Corsica of naar Sydney? Zitten ze op de bank, Hans en Wilma, met zo'n bril. Zitten ze in de perceptie. We zijn in Sydney. Maar je bent niet in Sydney. En het zal nooit zo voelen alsof je in Sydney bent. Want je bent onmenselijk en daar is alles op gebaseerd. Er is alles op gebaseerd. En het is het misleiden van de mens. Het is het kapotmaken van de mens. En het echt hersenspoelen van de mens. Dat is wat al zo lang aan de gang is. En iedere dag kom je er weer meer achter. Hoe dat ook. Want de Gaddafi was ik al een tijdje vergeten. Maar door dat stukje van gisteren dacht ik meteen van ja, oké. Okay, ja, moeten we weer eens over hebben. Hoe zijn we misleid? Maar no more. Of in ieder geval, we zijn er super scherp op. We zijn er super scherp op. Perceptie is perceptie, maar realiteit is realiteit.
De media toont zijn ware gezicht, maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
Ik zeg ook altijd van, ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf. Of dat de schoen van de militair in mijn nek staat. De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat bijvoorbeeld de Jensen Show, waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat dat een vanzelfsprekendheid is. En dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, de jongen. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander, 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten de kern is dat het kwaad.
Moderna is not a real company. It is a shell company for the US military and intelligence agencies.
Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger. Jongens, daar zijn ze weer. Zijn ze weer Jensen.nl in de gaten aan het houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Jensen Show echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar jensen.nl, steun ons en red het vrije woord.
Het vrije geluid laat zich niet censureren.